Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23.
En Agrippa zeide tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan, van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een farizeeër geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd. Wat? Wordt het bij ulieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik er toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren, en bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden, waarover ook als ik naar Damascus reisde met macht en last, hetwelk ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans van de zon van de hemel, mij en degene die met mij reisde omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en zeggende in Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzen te slaan. En ik zeide: wie zijt gij, Heere? En hij zeide: ik ben Jezus die gij vervolgt, maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen.
De tekst voor vanmiddag vindt u eveneens in het boek der Handelingen en wel het 9e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 20. Handelingen 9, de versen 17 tot en met 20. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zone Gods is. Geliefde gemeente, de Heere werkt ongedachte en onbegrijpelijk grote wonderen. Dat zien we in het leven van Saulus, uitgaande uit Jeruzalem. Blazende dreiging en moord, werd hij vlak bij Damascus neergeveld. De Heere schoot een pijl af uit zijn goddelijke pijlkoker en trof Saulus in het hart. Hij hoorde het zeggen: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei ook: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide tot hem: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En toen sprak Saulus het uit, bevende en verbaasd zijnde: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En hij kreeg een opdracht: Sta op, ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Een blinde Saulus in de stad Damascus gekomen. En daar werd Ananias naar hem toegezonden. En dan komen wij tot de tekstwoorden van vanmiddag. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zone Gods is. Saulus vervuld met de Heilige Geest. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats hopen. Ten tweede zien. Ten derde dopen. En ten vierde prediken. Saulus vervuld met de Heilige Geest. In de eerste plaats hopen. Ten tweede zien. Ten derde dopen. En ten vierde prediken. Hopen. Het was rechtvaardig geweest als de Heere die brute vervolger in de hel geworpen had. Dat is toch zo, geliefde gemeente? Als je in Gods kinderen Christus vervolgt, heb je toch niets anders verdiend dan de eeuwige toren van God. Maar het geldt mij, u en jullie ook. Want zoals wij op deze wereld komen, zijn we vijanden van God. Willen we hem niet dienen? Willen we onze eigen wegen gaan? Willen we zelf uitmaken wat we doen en laten waar we heen gaan en niet heen zullen gaan? Een vijand van God. En elke vijand heeft toch de toren van God verdiend. Heb ik, hebt u, heb jij dat al mogen onderschrijven? Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En hoe kan het nu zijn dat de toren van God Saulus niet heeft getroffen? En dat die toren niemand van Gods kinderen treft, hoe kan dat? Omdat Christus, plaatsvervangend, de toren van God gedragen heeft. De hitte van Gods gramschap gevoeld en doorleefd heeft. Zo heeft hij vergeving en zaligheid verworven. Daar was Saulus eerst blind voor, maar de ogen zijn hem daarvoor geopend. En als het goed ligt, dan zijn ook mijn, uw en jullie ogen daarvoor geopend. Hoe dat nu kan, dat helwaardige zondaren en zondaressen uiteindelijk in de hemelse gelukzaligheid zullen delen. Saulus, Ananias werd naar hem toegestuurd. En Ananias ging heen. Net als Filippus, zoals we vanmorgen zagen, gehoorzaam aan het woord van God. En kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Dat was ook de hoop die er leefde in het hart van Saulus. Hij zou in Damascus onderwijs krijgen. De Heere zou hem de weg tonen die hij te gaan zou hebben. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de apostel heeft ook een gezicht gezien ter bevestiging daarvan. Vers 12. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam. En hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. Dat heeft de hoop in het hart van Saulus versterkt. Want wat de Heer hem getoond had, dat zou zeker gebeuren. Ananias zou komen, binnenkomen bij hem en de hand op hem leggen en hij zou weer ziende worden. De hand op hem leggen. Dat gebeurde ook, de handen op hem leggende. Wat betekent dat? dat Saulus de handen werden opgelegd. Wel, daar liggen twee zaken in. In de eerste plaats zou de Heere daardoor genezing gaan bewerken. En in de tweede plaats zou de Heilige Geest het hart en leven van Saulus gaan vervullen. Die handoplegging, Gods woord is daar duidelijk over. We lezen Lucas 4, vers 40 als het gaat om de zaligmaker zelf. En als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem. En hij, de Heere Jezus, legde een iegelijk van hen de handen op en genas dezelfde. Christus legde dus zelf de handen op en genas die zieken. We komen dat ook tegen in Marcus 16, vers 18. Daar wordt het van de discipelen gezegd: op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dus die handoplegging geeft aan dat er genezing bij de Heere is te vinden. Zal dat geen hoop, zal dat geen verwachting gegeven hebben in het hart van Saulus? Hij bad. Ook dat deed hij voor het eerst op een manier waarop hij het nog nooit had gedaan. Als hij bad, dan zal hij gedankt hebben voor alles wat hij zelf had gedaan. Maar nu bad hij als een rechteloze, zie hij bidt. Een rechteloos mens, een zondig mens, die het niet meer verdient dat er iemand naar hem om zou zien. En zeker niet verdiend had dat de Heere naar hem om zou zien. En nu zou hij genezing gaan ontvangen. Maar dat niet alleen. Die handoplegging spreekt ook van de werking en de vervulling met de Heilige Geest. En dan denk ik aan het boek der Handelingen, in Handelingen 6, het zesde vers. Daar staat: welke zij voor de apostelen stelden, de diakenen die gekozen waren, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. Dus die handoplegging wil ook zeggen dat die diakenen ambtelijk kregen wat zij nodig hadden om hun werk te gaan doen. En dat gold nu ook de apostel Paulus. Zonder de werking van de Heilige Geest zou hij zijn ambtelijke werk nooit kunnen gaan doen. En zonder de persoonlijke onderwijzing door Gods Geest zou hij ook dat ambtelijke werk niet kunnen doen. Dus er ligt heel veel opgesloten in die werkelijkheid dat Ananias hem de handen oplegde. We lezen dat ook in de kanttekening, namelijk tot een teken dat de Heere hem in zijn goddelijke beroeping door de Heilige Geest extraordinairlijk, dus heel bijzonder, zou versterken en hem van zijn blindheid genezen. Dan worden die twee dingen ook genoemd: de versterking door de Heilige Geest en de genezing van zijn blindheid. Hopen, wat een hoop en wat een verwachting zal dat gegeven hebben in het hart van de apostel Paulus. Maar toen de handen werden opgelegd, werd hij ook herinnerd aan zijn zondige verleden. Eerst wordt gezegd: Saul, broeder. Dat is een teken dat hij aanvaard wordt. Dat hij overgenomen wordt, om het zo te mogen zeggen. Als iemand mag spreken van de grote werken Gods in zijn of haar leven, dan dient dat overgenomen te worden door anderen. En hier neemt Ananias over wat de Heer hem over Saulus heeft gezegd. Dat wonder, dat staande gehouden worden, dat neergeworpen worden, dat onderworpen worden door Christus. Dat heeft Ananias over mogen nemen. En vandaar dat hij zegt: Saul, broeder. Een verbondenheid, een band die sterker is dan de band van aardse verbondenheid. Aan je familie ben je gehecht, dat is waar. Maar denk aan die bekende regels, geliefde gemeente. Zoek de banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Zij zijn mijn harte, vrienden. Hunne taal, mijn hartetolk. Het zijn de kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin. Ja, wij staan elkander nader dan de band van aardse min. Die liefde, die verbondenheid, gaat de aardse liefde en de aardse verbondenheid te boven. Mag jij het ook wel eens voelen als je het zingt. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Saul, broeder, de Heere Kyrios staat daar. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, machtiger is dan de Kyrios in Rome. Want de keizer werd ook zo genoemd, maar hier wordt Christus zo genoemd. De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, de zaligmaker, waar wij vanmorgen ook al het een en ander van gehoord hebben, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt. En dan staat daar eigenlijk een werkwoordsvorm die zegt, die weg, die bewandelde u. Daar ging u steeds op voort, van stap tot stap, als een vervolger. Dat was maar niet een opwelling, dat was het levensdoel van Saulus, om de gemeente van Christus teniet te doen. Hij was een instrument in de hand van de duivel, terwijl hij daar totaal blind voor was. Hij dacht de Heere te behagen, de Heere te dienen. Het was juist het tegenovergestelde. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hebben we zo'n roepen, zo'n stem, ook al eens gehoord in ons leven? Dat God ons aanwijst in zijn woord als een opstandeling, als een vijand, als een wandelaar op de brede weg. Ten diepste nog als een instrument in de hand van de duivel. Want als je de Heer niet echt kent, dient en vreest, dan dien je de duivel en bevorder je de uitbreiding van zijn koninkrijk. Het verleden werd opengelegd. Opnieuw zag Saulus wat hij gedaan had op de weg die gij kwaamt. Maar nu is hij gekomen, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Dat leidt tot onze tweede gedachte. Zien. Saulus dacht dat hij alles goed zag. Hij kende de boeken van Mozes. Hij wist wat er stond in de profetische geschriften. Hij zal de psalmen ook gekend hebben. Het beste theologische onderwijs in zijn dagen had hij genoten. En toch wist hij eigenlijk niets. Hij beleefde niet dat hij als een arme verloren zondaar de zaligmaker nodig had. Hoe dacht hij dan zalig te worden? Hoe dacht hij dat hij in de hemel zou komen, jongens en meisjes? Wel, hij dacht, als ik maar goed mijn best doe, als ik maar allerlei dingen doe en andere dingen nalaat, dan komt het wel in orde. Als ik leef naar alle voorschriften die uitgedacht zijn door de schriftgeleerden en de fariseeën, ruim 600 geboden en verboden bij elkaar, dan kan het niet misgaan. En mensen die leerden dat je zalig werd alleen door het werk van Christus, en dat je niet zalig werd door de werken der wet, die hadden het helemaal mis. En daarom was hij zo'n bloedige vervolger, zo'n felle tegenstander, zo'n vijand die Christus vervolgde in de gemeente. Dat was nu de werkelijkheid in het leven van Saulus. Blind, terwijl hij heel veel wist uit de Bijbel. Laten we hiermee beginnen, geliefde gemeente. Het strekt niet tot mijn, uw of jullie eer als we minder weten uit de Bijbel dan Saulus voor zijn bekering. Wat hij wist uit de Bijbel, heeft hij later heel nuttig mogen maken. Dat kon hij gebruiken in zijn prediking. Dus laten we maar nooit zeggen, we krijgen pas belangstelling voor de Bijbel als de Heere gaat werken in ons hart en leven. En voor die tijd, ach, dan doet dat er eigenlijk niet zo toe. Ik heb een ouderling gehad en die zei, in mijn jonge jaren heb ik er eigenlijk heel weinig aan gedaan, het interesseerde me niet. En die achterstand heb ik nooit meer kunnen inhalen. Onderzoekt de schriften. Het woord is het waard om onderzocht te worden, biddend onderzocht te worden. En de Heere wil het onderzoek van zijn woord gebruiken om blinde zielsogen te openen. Bij Saulus werden hem ook de ogen geopend, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En dat gebeurt. We lezen dat in vers 18. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. Een soort dunne vellen als het ware, die voor zijn ogen waren. Het oorspronkelijke woord zou ik met schubben kunnen vertalen, schubben van een vis. Wel, als je schubben voor je ogen hebt, dan kun je niet zien. Dan ben je blind. En nu vallen die schubben af van zijn ogen als schellen. En hij werd terstond wederom ziende. En dat ziende worden van Saulus gaat dieper dan het alleen maar lichamelijk gaan zien. Hij ging ook zien zijn totale verlorenheid. Die 3 dagen van vasten en bidden. In die 3 dagen is dat al dieper werkelijkheid geworden. Wat heb ik toch gedaan? Wat een zonde heb ik bedreven. Zou het voor mij nog wel kunnen? Maar de Heer had het gesproken dat hem de weg gewezen zou worden in Damascus. En dat Ananias zou komen. Ananias, ook zo'n veelzeggende naam. De Heere is genadig, dat betekent die naam. En Ananias zou komen en hem de hand opleggen, opdat hij wederom ziende zou worden. De Heere komt ook vanmiddag tot ons. Hoe dan, zult u vragen? Wel, in het gewaad van zijn woord, in de Bijbel, in de prediking. En in de prediking legt de Heere als het ware zijn handen op zondige mensenkinderen. Opdat die zondaren die van nature blind zijn, ziende zouden worden. En dan is de grote vraag, geliefde gemeente. Zijn wij nog blind of mogen we zien? Je kunt blind zijn en toch heel veel weten uit de Bijbel. Dat zie je bij Saulus. Die wist heel veel uit het Oude Testament, maar hij verstond het niet werkelijk. Hij beleefde het niet in zijn hart dat je alleen door genade zou zalig worden. Hij beleefde niet wat de betekenis was van Jesaja 53. En ook niet, als wij dat zingen in de berijming, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Dus al die offers van het Oude Testament, hij verstond het niet werkelijk dat dat het niet was waardoor je zalig worden, maar dat in die offers heen gewezen werd naar het werk van Christus. En nu zijn geestelijke ogen ook opengemaakt waren door de Heere, is dat werkelijkheid voor hem geworden. Zijn bloed, dat bloed van Jezus gisteren vergoten tot een volkomen verzoening, ook voor de zonden van Saulus. De zonde van de vervolging, de zonde van het niet verstaan van het woord van God. Zijn we nog blind? Zien we niet werkelijk wie God is? Dat Heer een recht heeft op ons leven, dat Hij onze schepper is, dat Hij ons gebracht heeft onder zijn woord, dat we teken en zegel van het genade van zal de meester van ons gelden dragen aan ons voorhoofd, dat we week in week uitkomen onder de prediking waarin de Heere zijn armen welmenend en lieflijk uitstrekt. Wend u toch naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Leven we daar nog aan voorbij? Misschien zijn er wel die denken, als ik dit doe en dat nalaat, als ik maar zo ver kan komen dat ik die zonde kan overwinnen en dat kwaad kan bestrijden, als ik die goede werken maar kan doen, als ik maar wat meer in de Bijbel lees en wat vaker mijn knieën buig, en als ik wat meer geef aan goede doelen, ach, dan zal de Heere mij toch wel genadig zijn. Misgeliefde gemeente, als we zo denken, nooit op grond van enig werk van ons mensenkinderen zal er één mens zalig worden. Alleen door het werk van Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Saulus, hij werd ziende. De Heilige Geest werkte dat in zijn hart. Dat hij geestelijk de heilgeheimen mocht verstaan van Gods woord. Wat is dat een wonder, geliefde gemeente, als dat gebeurt. Als je ziet, de Heer heeft recht op mijn leven. En als dat brengt tot het gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Als het brengt tot de smeking, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En als het oog ervoor geopend wordt, dat je zelf totaal niets hebt om voor God te kunnen bestaan. Je nette leven niet, je kerkgang niet, je ijver voor de waarheid niet, helemaal niets in jezelf. En als er dan gewezen wordt op het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een wonder als het oog des geloofs op die liefste mag zien die zijn leven gaf, die volmaakt gehoorzaam was, maar als de meest ongehoorzame ooit gerekend en geoordeeld wilde worden, opdat er voor ongehoorzamen, voor opstandelingen, zaligheid en vrede zou zijn. Oog voor God, in zijn rechtvaardigheid, maar ook in zijn barmhartigheid. Het zien van jezelf als een grote vijand van nature van God. En het zien van Christus, die de beloofde zaligmaker is. Die de kop van de slang vermorzeld heeft. Getriomfeerd heeft over de Satan, die het gezegd heeft: het is volbracht. Zien. Terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende. En stond op. En werd gedoopt. Dopen. Daar hoorden wij vanmorgen ook al van. Die kameling, ook gedoopt. En nu Saulus gedoopt. Daarin beleed hij zijn eigen onreinheid, zijn eigen zondigheid. Daarin beleed hij dat hij een vervolger was geweest, dat hij blind was geweest, waar hij dacht dat hij alles heel goed zag. Al die schuld mocht hij de Heere belijden. En hij mocht het ook zien en geloven. dat er door het werk en het bloed van Christus vergeving was voor al datgene wat hij misdaan had. Hebben we zo onze doop al mogen beleven? Ik hoor de laatste mooie uitdrukking. Dominee Ledeboer, die zei in zijn dagen: laat je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. En dat mogen ouders dus ook tot hun kinderen zeggen. En wat is dat dan zo, zei dominee Ledeboer, wat is dat? Je gedoopte voorhoofd aan de Heere laten zien wel. Denk dan aan dat eenvoudige kindergebedje. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dat gebed, dat hoort bij het laten zien van je gedoopte voorhoofd. En Saulus, hij mocht het nu zien en beleven. Er is alleen maar zaligheid door het werk van Jezus, die de enige en de volkomen zaligmaker is. Geen helpende zaligmaker, geen halve zaligmaker, geen zaligmaker voor 99% en zelf ook nog 1%. Als we zelf ook maar iets het allerminste zouden moeten bijdragen, een nagelschrapsel, dan werd er niemand zalig. Een volkomen zaligmaker die de zaligheid verdiend heeft en de zaligheid ook toepast. Wat een onbegrijpelijk wonder in het leven van Saulus geschiet. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. Ja, zijn lichaam moest weer op krachten komen. En zonder die lichamelijke krachten zou hij ook zijn taak nooit hebben kunnen verrichten, beseffen we dat ook. Dat de Heere ons voedsel moet zegenen. Het is toch ook een wonder als het eten wat we gebruiken opgenomen mag worden in ons lichaam en dat je weer in staat kunt zijn om te werken, ook om ambtelijk werk te verrichten. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Die discipelen, ze voelden zich één met hem. Een discipel erbij gekomen, een vriend en een metgezel erbij gekomen, een strijder erbij gekomen tegen de Satan, de wereld en de zonde. Onbegrijpelijk groot wonder in het leven van Saulus. En we gaan daarvan zingen het 8e vers van Psalm 77, wat besluit met deze regels. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw beroem alom groot gemaakt bij het heiligdom. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 77e psalm. Een wonderdoend God. Saulus was uitgegaan om in de synagogen te Damascus de volgelingen van Christus gevangen te nemen. Het is u voorgelezen hoe dat leefde in zijn hart. Handelingen 26 vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hij dacht dat hij er goed aan deed. En hij zegt het ook in onwetendheid gedaan. Het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Hij was het ermee eens als volgelingen van Christus gedood werden. En wat deed hij in de synagogen in vers 11, handelingen 26? En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren, de naam van Christus namelijk te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. De schrik van de gemeenten, zouden we kunnen zeggen. De schrik van de volgelingen van Christus. En wat gaat hij nu in de synagogen doen? Prediking, vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zone Gods is. Die Christus die hij vervolgd had, hij ging hem prediken. Voorhouden in de verkondiging van het woord als de beloofde en de gekomen Messias. Hij predikte terstond Christus. De Heilige Geest gaf hem alles wat daarvoor nodig was. Niet alleen in Damascus. Daar waren meerdere synagogen. Daar woonden heel veel Joden. En in Damascus is het daarmee begonnen. Maar het boek der Handelingen spreekt ervan hoe wij overal in het Romeinse Rijk die enige naam gegeven tot zaligheid gepredikt heeft. En dan kreeg hij met vijandschap te maken. De Joden, die nog net zo dachten als hij in het verleden dacht, vervolgden hem. Vijandschap van de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En ook verzet vanuit het heidendom. Heel veel heeft hij moeten lijden. Maar de Heere gaf hem vrijmoedigheid om ondanks alles wat erop kwam tegen de prediking van die enige naam gegeven tot zaligheid door te gaan. Denk eens aan Petrus, vervuld met de Heilige Geest. Eerst was hij bang voor een dienstmeisje en tot driemaal toe, onder ede en zelfvervloeking zelfs, heeft hij het gezegd, ik ken de mens niet. Hij verloochende de zaligmaker. Maar dan op de Pinksterdag, vervuld met de Heilige Geest, krijgt hij vrijmoedigheid om voor een menigte van duizenden vijanden die enige naam gegeven tot zaligheid te verkondigen. De Heere is daarin meegekomen. Ongeveer 3000 mensen werden op die dag bekeerd. De Heere is een wonderdoend God. En dat gold niet alleen Saulus, die de Christus ging prediken. Dat gold ook Joden en heidenen, voor wie de prediking van Paulus tot zegen is geworden. Paulus kon niemand toebrengen. Al sprak hij nog zo vurig en met nog zoveel inzicht in Gods woord, hij kon geen zondaar bekeren. Ik kan vandaag ook niet, geliefde gemeente. Zult u het nooit van predikers verwachten, van ouderlingen of kinderen Gods verwachten? Verwacht het van die God, die predikers gebruikt als slijk aan zijn heilige vingeren. Ze stellen in zichzelf niets voor, maar de Heere geeft vrijmoedigheid en inzicht en gebiedt zijn zegen over hun arbeid. Geldt ook de ambtelijke arbeid die verricht mag worden in het midden van de gemeente op de huisbezoeken die gelukkig ook weer kunnen plaatsvinden. Het geldt ook van het spreken van Gods kinderen. De Heere kan de harten met een heilige jaloersheid vervullen. Als je iets mag horen van het geluk van Gods kinderen, wat zij mogen ondervinden, die blijdschap die de kamerlingen mocht kennen, gaat alle aardse blijdschap en vreugde ver te boven. Prediken. Hij predikte Christus. En er zou natuurlijk heel veel van gezegd kunnen worden. Christus een ambtsnaam. Een drievoudig ambt bekleedt hij. Het profetische ambt. Christus geeft onderwijs door zijn woord en door zijn geest in de harten van verloren zondaren en zondaressen. Christus wijst door middel van de wet onze zonde aan. De wet in de hand van Christus tot ontdekking, tot vernedering, tot verbrijzeling en ook het evangelie, waarin die enige naam gegeven tot zaligheid schittert tegen de zwarte achtergrond van onze totale verlorenheid. U kent misschien dat beeld van naald en draad wel. De Puritijnen gebruiken dat beeld. Ja, in deze tijd worden niet veel kleren meer gemaakt als ze stuk zijn. Vroeger gebeurde dat meer. Dan deed moeder een draad door de naald heen. En wat gaat dan het eerste in dat kapotte kledingstuk? De naald. En de draad komt erachteraan. Zo zeiden de Puritijnen is het ook met wet en even de wet ontdekt en verwond en verbrijzeld. En het evangelie komt erachteraan om verwonden en verbrijzelden te helen, om vernederden op te richten, om zij die door ontdekkende genade in de diepte gebracht zijn in de hoogte te brengen, op een hoogte te stellen, te laten zien op het werk van Christus. Zo was het ook bij Saulus gegaan. Saul, wat vervolgt gij mij? Aan zijn vijandschap ontdekt, zijn vervolging ontdekt, maar ook mogen zien met het oog door de Heere geopend op de zaligmaker die hij ging prediken. Christus, ook de Allerhoogste Koning, hij regeert. Niet de keizer in Rome. En bij hem is werkelijk alles te verkrijgen wat je nodig hebt. Die Kyrios. Nee, niet de Kyrios op de troon in zijn paleis. De regeerder over dat Romeinse Rijk. Maar de Kyrios gezeten aan de rechterhand van de Vader. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wie het van hem verwacht. Onder zijn koninklijke heerschappij mag buigen en dienen. Zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. Christus, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, wat al die hoge priesters van het Oude Testament niet konden. Hun bloed geven tot verzoening van de zonde. En ook al dat offerbloed, één keer per jaar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen. Ook dat bloed bracht geen verzoening van de zonde. Riep om dat alles reinigende bloed van Christus. En nu mocht Saulus het zeggen. Dat is nu door Christus vergoten. Hij draagt zijn volk op de schouders. De namen van de 12 stammen immers op de schouders van de hoge priester. En ook de namen van de 12 stammen op de borst van de hoge priester. Christus draagt zijn kerk op het hart. O geliefde gemeente, zoek toch deel te krijgen aan hem. Als uw ogen nog gesloten zijn, bid om opening van die ogen. We hebben daarvan gezongen uit Psalm 146. De Heere opent de ogen der blinden. Wat geeft dat een hoop in het leven van hen die aan hun blindheid ontdekt worden. Kijk, als ik blind ben en ik hoor van een arts die me daarvan genezen kan, geeft dat toch hoop. En zo is dat ook geestelijk. Als ik beleef dat ik blind ben, dan geeft het hoop als ik hoor de Heere open de ogen der blinden. En hij doet dat door de prediking van zijn woord. Dan zijn we daar waar de Heere wonderen werkt. Dan gaat ons hart uit naar de dienst des Heeren. En dan zullen we hem ook ootmoedig en dankend erkennen dat er nu weer wat meer mensen naar de kerk kunnen komen, dat maatregelen versoepeld kunnen worden, ook in het kerkelijke leven. En als onze ogen nou geopend zijn, dan hebben we gezien en zien steeds meer wat er leeft en woelt in eigen hart. Want al de zaden van alle zonden zijn daar te vinden. En er is maar weinig nodig om die zaden tot ontkieming te brengen. En als je dat nou mag zien, als je dat nou mag beleven, dan kun je niet meer boven andere zondaren uitkomen. Als het dan kon voor u of voor jou, dan kan het toch ook voor anderen. Saulus heeft al de rijkdom van Gods barmhartigheid ondervonden. En zo kon hij in de liefde de Christus prediken met gunning in het hart, met het gebed: uw koninkrijk komen. En de Heer heeft wonderen gewerkt en doet dat nog ook in onze tijd. Ik heb dat hier misschien ook wel eens vaker gezegd in deze gemeente. De zon schijnt vandaag. Wat zegt ons dat? Dat de Heer nog doorgaat met zijn werk, Psalm 72. Zolang de zon en de maan zullen zijn, zal de Heere voortgaan met zijn werk. En toen ons jongste kleinkind werd gedoopt, is er gesproken uit de psalmen: in de plaats van de vaderen zullen de zonen staan. Daar zorgt de Heere voor. Het voorgeslacht dat de Heere mocht vrezen, en hij zorgt ervoor dat er ook onder het nageslacht mogen zijn, het late nageslacht, dat hem in waarheid mag dienen. Daarom, geliefde gemeente, heel veel reden om de Heere te bidden, om de betoning van zijn wonderen, om te smeken: uw koninkrijk komen. En waar hij dat koninkrijk vestigt, kan de duivel dat nooit meer teniet doen. Al die vervolgingen die Saulus heeft meegemaakt, maakte hem niet opnieuw tot een vervolger, nee, tot een al vuriger prediker van de Christus der Schriften. En in zijn handen heeft hij alles mogen leggen, tot hij de marteldood is gestorven. De overlevering zegt dat hij onthoofd is bij Rome. Onthoofd, de ziel ingegaan in eeuwige heerlijkheid. En wat ik vanmorgen zei, geldt ook vanmiddag. Het lichaam zal daarin nood delen, want Christus heeft ziel en lichaam aangenomen, in ziel en lichaam volmaakt gehoorzaam geweest, en in ziel en lichaam geleden, opdat er zaligheid zou zijn voor ziel en lichaam. En daarom geldt het: en mij. En dat geldt klein en groot in de genade. En mij, hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is er veel reden u dankend te erkennen. Tot tweemaal toe mochten we samen zijn in dit uw bedehuis. Gedenk de gemeente die hier ook vergadert met haar kerkenraad en predikant. Stel ook die arbeid die in die gemeente verricht mag worden tot rijke zegen. En gedenk ook deze gemeente. waar we voor mochten gaan. In al wat nodig is, een nieuw kerkgebouw zal er verrijzen als u dat geeft. Maar we hebben allemaal een nieuw hart nodig. Dat we dat toch mogen zoeken. Dat lichaam en ziel mogen worden tot een tempel ter ere van u, want van nature zijn we afgodentempels. En als we mogen zijn een tempel ter ere van u, dan komt u alleen de lof en de eer daarvoor toe. Vergeef wat zondig is geweest. Gedenk ons in de week die is aangebroken in de maatschappelijke arbeid, in de ambtelijke arbeid, bij ziekte en gezondheid, bij noden en zorgen, bij problemen, ook geestelijke zorgen, dat alles bij u gebracht zou mogen worden. En ook het huwelijk van Andrea van Voorde en Wilco Smits, dat vrijdag gesloten zal worden, denken wij aan in deze ogenblikken. Wilt u een gezegende dag schenken en uw zegen schenken aan het bruidspaar ook op hun verdere levensweg. Bewaar ons voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken wij van u, enkel uit genade om Christus wil. Amen.